verwachting staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22 en daarvan de verzen 12 en 13. Psalm 22, de verzen 12 en 13.
Oh.
Deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek Prediker en daarvan het vijfde hoofdstuk doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Prediker 5. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haasten niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht, want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk een droom komt door veel bezigheid, al zo de stem des zots door de veelheid der woorden. En wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen, want hij heeft geen lust aan de zotten, want gij zult wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. En laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen, en zeg niet voor het aangezicht des engels dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijk stoornen om uw stemmen wil en verderven het werk uw handen? Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn, alzo in vele woorden, maar vrees gij God. Indien gij de onderdrukking des armen en de beroving des gerichts en der gerechtigheid ziet in een landschap, verwondert u niet over zulk een voornemen, want die hoger is dan de hoge neemt er acht op, en daar zijn hoge boven hen lieden. En het profijt des aardrijks, dat is voor alle die de koning zelf voor wordt van het veld gediend. Wie het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat, en wie den overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is ook ijdelheid. Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten. Wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan, dan het gezicht hunner ogen. De slaap des arbeiders is zoet, hij hebben weinig of veel gegeten, maar de zatheid des rijken laat hem niet slapen. Er is een kwaad dat krankheid aanbrengt, dat welk ik zag onder de zon, rijkdom van zijn bezitters bewaart tot hun eigen kwaad. Of de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid, en hij gewint een zoon en er is niet met al in zijn hand. Gelijk als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, Alzo zal hij naakt wederkeren gaande gelijk hij gekomen was en hij zal niet meenemen van zijn arbeid dat hij met zijn hand zou wegdragen. Daarom is dit ook een kwaad dat krankheid aanbrengt dat hij in alle manier gelijk als hij gekomen is heen gaat. En wat voordeel is het hem dat hij in de wind gearbeid heeft. Dat hij ook al zijn dagen in duisternis gegeten heeft en dat hij veel verdriet gehad heeft, ook zijn krankheid en onstuimige toren. Zie wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is te eten en te drinken en te genieten het goede van al zijn arbeid, die hij bearbeid heeft onder de zon gedurende het getal zijner dagen, zijns levens, het welk God hem geeft, want dat is zijn deel. Ook een iegelijk mens aan de welke God rijkdom en goederen gegeven heeft, en hij geeft hem de macht om daarvan te eten, en om zijn deel te nemen en om zich te verheugen van zijn arbeid, datzelfde is een gave Gods. Want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens, dewijl hem God verhoort in de blijdschap zijns harten. Tot zover de schriftlezing zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw woord gegeven om ons te onderwijzen, gelijk ook Christus in de tempel zat lerende, het volk lerende. Wij willen wel beleven, maar wij willen niet geleerd worden. Maar uw volk zit gedurig verlegen om onderwijzing. Onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Heere, dat gij ons zult doen zien op welk spoor dat wij verkeren. Van nature op het spoor des verderfs. En we kunnen het er allen nog in uithouden als wij door u niet ontdekt worden. Maar gij kunt een mens laten gaan zoals die van u afgevallen is. Want gij zijt dezelfde gebleven. Gij zijt soeverein en als uw soevereiniteit niet bilken, als we uw soevereiniteit niet aanbidden, dan weten we niet wat de ware godsdienst is. Dan gaan we daarheen als een beest, zonder verstand. Maar gij mocht ons ook deze dag bedienen uit uw heiligdom. En gij weet hoe we opgekomen zijn uit de verlegenheid des harten, of uit de volheid van ons vlees. Dat vlees dat nooit begeert. Want aan de kennis uw wegen hebt het vlees geen lust. En van de zonde geen last. Maar het is bij uw volk zo gans anders. Omdat gij door uw Heilige Geest dat alles bewerkt. In het stuk der ellende, maar ook in het stuk der verlossing. En ook in het stuk der dankbaarheid. Die doorgaande ontdekking. Die doorgaande vernieuwing. Hoewel we in Christus niet nieuwer kunnen zijn dan dat Hij is. Heere, geef het ons te verstaan, anders zoeken mensen alles in een proces waar die allengskens toe geraakt, terwijl uw volk het alles in Christus bezit. Heere, geef ons ook deze dag die vernedering des harten bij u vandaan. Want anders zitten we vol vooroordelen. Dan kunnen we wel alles om ons heen oordelen op een verkeerde wijze. En dan gaan we zelf vrij uit. We zien het ook onder uw kinderen bij de hoge priester Eli. Die Hanna vooroordeelt. Dat is nou de vrucht als we onze eigen godsdienst volgen. Dat is nou de vrucht als we onze eigen ratio volgen. Dat is de vrucht. Als we het vlees de voorkeur geven. En zo ook in het leven der genade, in de verachtering. Eli was verachterd in de genade en vol met vooroordelen. Niet meer de geest die de geesten beproeft of ze uit God zijn. Lieve Heren, dat we die geestenschaven mochten ontvangen op grond van verzoening. Want geen verzoening. Kunnen mensen allerlei gaven hebben en hij besteedt het in dienst van de duivel. Maar mocht gij ons een oprecht hart geven, een vlezen hart, neem het steenhart, uit ons midden weg. Want een vlezen hart zal u vrezen. Het allerhoogste en eeuwige Goed, gij hebt gezegd in dit hoofdstuk, vrees God. En op een andere plaats houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En er is er niet één die ze houdt. Er is er één die ze gehouden heeft, dus Christus. Tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Maar uw geboden houden is uit Christus leven. Want dat is de wil des Vaders, dat wij in de Zoon geloven. En wie in de Zoon gelooft, is volledig in overeenstemming met de wet Gods. Het is altijd een geheim geweest door die jaren heen. En zelfs uw volk, tot op de dag van vandaag, er vreselijk in gedwaald. Omdat ze menen dat Mozes naast Christus moet participeren. Het is een leugenleer. Want het is Christus alleen. Christus geheel. Christus alles. Heere, gij mocht hem ook al zo openbaren in deze uren. Door woord en geest aan ons aller hart en leven. Daar is geen leeftijd aan gebonden. Gij bindt de mens aan uw woord. En gij doet het hem verstaan naar de mate des geloofs. Heere, gij mocht ons werpen op u. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Dat zegt David. Maar al uw volk kan het zeggen. Want ook in hun onbekeerde tijd was Christus reeds voor hen gestorven. Toen zij nog zondaars waren. Toen zij nog in de zonde leefden. Gij zijt heel de wereld een eeuwigheid vol geweest. Met uw eeuwige raad, met uw eeuwige verkiezing, met uw eeuwige voorzienigheid. Heere, gij zijt aanbiddelijk, groot en opperwezen. Gij moet gevreesd worden door alle mensen. Hoewel niet alle mensen u vrezen, dat blijkt wel uit de praktijk. Dat de massa valt af. De massa zoekt zichzelf. En als gij ons niet vasthoudt, Heere, door uw eeuwige genade, dan zullen we het ook doen, want we zijn alle van één lap gescheurd. We zijn niet beter als onze vaderen. Maar dat gij onze doorbreker zijt in alles. We bidden het u, wees de wees en de weduwe genadig. Gij ziet het wereld gebeuren aan vanuit uw hoge troon. Lieve heren, er loopt bij u niks uit de hand. Maar dat kunnen we alleen zeggen als wij u kennen. Want het wordt door velen gezegd. Maar straks staan we alle voor de rechterstoel van Christus. Want we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad. Heren, verleen ons uw gunst en genade. En ga nog voort in de uitbreiding van uw koninkrijk. Al was het er slechts één. Och, of al het volk des Heren profeten waren. Dat in ons hart mag heersen. En niet een sectarisch clubje. Maar onderwijst alle volk. Ik en mijn huis, zegt Jozua, zullen de Heren dienen. Dan zegt het volk, wij zullen de Heere dienen. Gij kunt de Heere niet dienen. Maar gij moet wederom geboren worden. Heere, verheerlijk aan uw naam en kracht door woord en geest om Jezus willen aanroepen. Geliefden, we hebben vorige keer gezien dat Hanna een belofte deed. En we hebben er nog veel meer in zien liggen. Want dat gebeurt in het leven der genade. En Eli, de hoge priester Eli, zat vol met vooroordelen toen Hanna daar bad in haar uiterste bij de tabernakel. En hij leefde niet door de oefeningen des geloofs. En dan zit de mens vol met vooroordelen. Weet je waarom Gods volk in zoveel noden verkeert? Dat ze daarvan verlost worden. Dat ze niet leven van de vooroordelen. Nee, want dan is iedereen verkeerd behalve jezelf. Ja. Maar als je leeft door het geloof, geliefde, dan ga je beloven, want geloven is beloven. En beloven is belijden. En belijden is lijden. Dus onthoud het, geloven is beloven. En beloven is belijden. En belijden is lijden. Gij zult mijn getuige zijn. Dan zijn we van alle vooroordelen verlost. Hoewel ook in het leven van de kerk kunnen we zien dat ook Gods kinderen daar soms zwanger van zijn. Maar toch kunnen ze daar niet in leven. Ze kunnen niet van het vooroordeel leven. Want Eli was eigenlijk een slachtoffer. Leven van vooroordelen of vol zijn van vooroordelen ben je slachtoffer. Want dan heb jij het niet gedaan, dan hebben anderen het gedaan. Nou betekent dat natuurlijk niet dat als je in Christus verlost bent van de zonde van de vooroordelen, dat je de zonde niet meer bestraffen hoeft in een ander. Gij zult de zonde in een ander niet verdragen. Want dat is een vrucht van loutere, soevereine genade. Dan heb je een ander niet over voor het verderf. Maar, nog een stap verder. Zoals Stefanus getuigde tegenover het Sanhedrin, kwam voort uit de Heilige Geest. Heilige verontwaardiging. Heilige toorn. Een heilige strafreden. Dat zag niet ten eerste op de bekering van die farizeeërs. Nee, nee. Dat zag op de ere Gods. Dus als genade in ons leven verheerlijkt is, dan wordt ook de ere Gods in ons hart kom op de troon te zitten. In en door de Heilige Geest. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haasten niet een woord voor te brengen. Eli viel wel in de zonde. Hij haastte zich om een woord voor te brengen, want hij dacht de zonde te bestraffen, terwijl het geen zonde was. Want Hanna bedreef geen zonde, Hanna was in het gebed, in een smeekgebed. Hanna was in een grote nood, ze moest haar hart luchten voor het aangezicht des Heren. En ze beloofden een belofte, de belofte van het Nazireerschap, de wet van het Nazireerschap. U kunt dat allemaal vinden in Deuteronomium, wat de wet van het Nazireerschap inhoudt. Ze gaf Samuel, ze gaf dat geboren kind wat ze van de Heere had afgebeden over in de hand des Heere om het in zijn dienst te laten opgaan. In de tekstwoorden van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Prediker 5 in de versen 3 en 4, wanneer gij een gelofte aan God beloofd zult hebben, stel niet uit dezelfde te betalen. Want hij heeft geen lust aan de zotte, want wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet betaalt. Ik heb u al gezegd, geloven is beloven. Er komt geen kind van God onderuit. Sommigen denken, ik ga maar niet beloven, want dan kan ik het niet betalen. Maar dat is geen, dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Als je gelooft, beloof je. In het heetst gevaar. Luther was in het heetst gevaar. Een donder. De donder openbaarde zich toen hij in dat bos verkeerde. En toen viel hij op zijn aangezicht. Hij zei, Heer, ik zal monnik worden. Toen beloofde hij een belofte aan God, kinderen. Wat is daarvan terechtgekomen? Niks. Want dat was niet door het geloof. Het moet door het geloof geschieden. Want al wat de mens belooft buiten het geloof om, in het ongeloof. Daar wordt geen cent van vervuld. Daar wordt geen cent van vervuld. In het intermenselijke worden de verdragen gesloten. Dat zijn ook eigenlijk beloftes. Dan worden de verdragen gesloten. En je ziet zoveel keren dat die verbroken worden of niet worden vervuld. Of dan beginnen ze eraan. Maar dan hebben ze de kosten niet overrekend. Want eerst, als je een toren wilt bouwen, dan moet je de kosten overrekenen. Dus als je God wil vrezen, dan moet je de kosten overrekenen. Want dat kost je naam, dat kost alles, dat kost je naam en bestaan. Want ik heb u gezegd, geloven is beloven en beloven is belijden en belijden is lijden. Dus als je de Heere gaat beloven, als je in God gaat beloven, dat houdt in dat je in zijn naam gaat lijden. Ja, kijk, het huidige christendom is daar heel van vervreemd geraakt. En die hebben het kruis er niet gedaan, ook al die dominees, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Dan pas je de waarheid aan, dan is het niet meer belijden, maar dan is het je eigen idee. De zonen van Samuel namen geschenken aan een bogen het recht, dat is het recht buigen. Dan ga je dat zwaard van Pinahas, dat laat je dan in de scheden zitten. Maar denk erom, als je dat zwaard gaat hanteren, dan ga je ook lijden, want dan word je gehaat. Belijden Alle ware belijders worden gehaat. Gij zult gehaat, gij zult van alle gehaat worden. Om mijn naams wil. Nou, Hanna wist er wat van te vertellen. Van die haat der wereld, hè, Peninna. Ja, je moet het maar door de geschiedenis heen lezen. Hè. Jezus kreeg een Judas, Paulus een Demas, Hanna een Peninna, David een Achitofel, Jacob een Esau, David een Saul. Je moet het maar nagaan. Kom je niet onderuit, kom je niet onderuit. En Hanna kreeg een Peninna. En die Peninna die wilde haar opstoken, hè, want zij was vruchtbaar. Hanna was onvruchtbaar. Hè. Maar voor Hanna gold, zing vrolijk gij onvruchtbare. Breek uit. Hm? Want gij zult meer kinderen hebben dan die de man heeft. Ja. En dat zijn geestelijke kinderen, geliefden. Dat zit niet op de vleeselijke kinderen. Wat Hanna door het gelovende Heere bad, hè, dat had ook vrucht. Ze hebt haar gelofte betaald, ze hebt haar gelofte heerlijk betaald. Ze hebt het een Heere beloofd en ze hebt ook betaald. Want als je door het geloof belooft, dan kan de betaling niet uitblijven. Daar staat God voor in. Alles wat door de Heilige Geest geschiet, dat is een volkomen werk. Hanna bad door de Geest van Christus. En ze mag ook dan zingen. Van die Christus, hè, we hebben het ja, op de middag hebben we dat enigszins herdacht. Het is alles snel doorlopen in ene preek. Maar ik werd toch bepaald bij die belofte van Hanna, geliefde, want dat is het leven van de kerk. Dat is het leven van de kerk. Hè, als je gelooft, dan ga je belijden, niet waar? En belijden is ook beloven. En dat vloeit eruit voort. Geloofsbelijdenis doen, hè, dan doe je een belofte naar God. Ja? Heb je zo'n geloofsbeleid? Heb je daar wel eens over nagedacht? Geloofsbeleidenis? Hè? Als de Heer, dan krijg je een tekst mee. Hè? Dan moet je getrouw zijn aan de dienst des Heren. Ja, allemaal papieren beleiders in onze dagen. Het is allemaal een valse godsdienst geworden. Want je kan alleen maar beleidenis doen van het ware geloof. En anders kan je geen beleidenis doen. Dan doe je beleidenis van het ongeloof. Of dan beleid je het ongeloof als zijnde, hè? Ja. Moet je over nadenken hoe vals het allemaal geworden is in onze dagen. Dacht je dat God dat aanneemt, zo'n papieren belijdenis? Dacht je dat? Het blijft overeind staan hoor, alles wat niet door het geloof geschiet, dat kan God niet behagen, dat moet hij verwerpen. Dat moet hij zelfs straffen met een eeuwige straf. De tijdelijke, de eeuwige en de geestelijke dood. Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen. Daar kan een, laat ik zeggen, wanneer het voor de tijd geldt, hè, kan daar een tijd tussen liggen. Hanna had niet gelijk Samuel. Hè. Samuel werd niet direct geboren. Nee. Een vrouw is 9 maanden in verwachting. Maar de Heere, hè, die vervulde haar belofte. De Heere begon die belofte te vervullen. Want de Heere gedacht aan haar. Ze werd zwanger en ze baarde Samuel en ze hebt hem aan de Heere teruggegeven. Kijk, u moet er acht op slaan, daarom begint dit hoofdstuk. Wees niet te snel met uw mond en haast om je in de woord voor te brengen, want de fariseeërs baden op de hoeken van de straten en die beleden. Hun leven was één belijdenis. Kijk maar naar die gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. Die fariseer die doen de belijdenis, nou, daar zeg je u tegen, hè, als je er zo oppervlakkig tegenaan kijkt. Maar daarvan zegt Christus, ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Ze beloven wel, maar ze betalen niet. Kijk, daar heb je het nou. Wanneer ga je gelofte aan God zult beloofd hebben, stel het niet uit. Dan moet je niet denken aan een expliciete belofte, nee. Als gij in God gelooft, betaal het. Dan betaal hij. Want het geloof heeft, hè, het geloof heeft vruchten. Het ware geloof zonder vruchten en zonder beproeving is geen waar geloof. Het historisch geloof brengt geen vruchten voort. Het tijdgeloof brengt geen vruchten voort. Ja, wrange vruchten. Wettische vruchten. Hè. Peninna was vol met vruchten. Maar het waren allemaal wettische vruchten. Want ze gaf God de eer daar niet van. En als je God de eer niet geeft, dan zijn het wettische vruchten. Want het geloof houdt wat in hoor. Dat is niet alleen, ik geloof, hè, zoals we zondagsavonds voorlezen, de apostolische geloofsbelijdenis. geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde, en in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest verderop. Nou mooi, dat heeft veel meer inhoud als dat de woorden kunnen uitdrukken. Gods woord heeft veel meer inhoud als dat je Gods woord met je verstand leest. Het heeft inhoud, het heeft altijd een betekenis, een zodanige betekenis. Dat preken, dat is niet Gods woord voorlezen, daar begint het mee. Maar preken is uitleggen. En waarom verstaat gij ook hetgeen gij leest, zegt Filippus tot de moorman. Hoe zou ik ook kunnen indien ik geen uitlegger heb? En nou wordt het in het leven van de kerk, wordt de Heilige Geest je uitlegger. Nou, dan kan je niet zo hard meer hoor, dan kan je die hoofdstukken niet meer zo hard doorlopen. Nee, want elk woord van God heeft een diepe betekenis. En omdat we zo in de oppervlakte gevallen zijn, want dat houdt onze zondeval in, we zijn in de hoogmoed gevallen. Een mens is zo oppervlakkig geworden als een veertien. Zo oppervlakkig, lichtzinnig. Losbandig, hè, we hebben het Belialskinderen. Ja, dat zijn we geworden in Adam, Belialskinderen. Aan de kennis uwere wegen hebben we geen lust. Wetteloos, bandeloos, liefdeloos, goddeloos. Dat zijn we geworden in Adam. Moest goed over nadenken. En het is nog een algemene zegen als God ons de natuurlijke liefde nog niet heeft ontnomen. En als we nog een sprekend geweten hebben. Maar dan kun je niet mee van God verschijnen met een sprekend geweten. Want al dat gewetenswerk, dat heeft Gods volk ook. Om des gewetens wil, maar dat is op zich niet zaligmakend. En zeker niet van een natuurlijk mens, hè? Want ons geweten, als ons geweten spreekt, dan betekent niet dat we een zuiver geweten hebben. Want dat geweten is ook verzondigd door de zondeval. Gods volk krijgt een herboren geweten. Ja. Daar kunnen ze niet op steunen of op leunen, want de mens, hè, ook Gods volk, dat wordt niet een geïnspireerd mens. Ook de apostelen waren niet geïnspireerd. De bijbelschrijvers waren niet geïnspireerd. Dat is allemaal onzin. Dat wordt vaak gezegd. Gods woord is geïnspireerd. Het woord wat ze geschreven hebben, wat Gods woord betreft, dat is geïnspireerd. Maar de bijbelschrijvers waren niet geïnspireerd. Nou. De Heilige Geest gaf ze woord voor woord te kennen. In ingeving. Bij ingeving. Want de Heilige Geest is de auteur van de Heilige Schrift. En dat woord is geïnspireerd. Hè? Het geïnspireerde woord van God. En daar konden de bijbelschrijvers niet in dwalen. Nee, want als je door de Heilige Geest dat geïnspireerde woord moet opschrijven. Zoals de profeten, Mozes, de profeten en de apostelen hebben gedaan. Daarin konden ze niet dwalen. Er staat geen dwaling in Gods woord. Er kunnen dwalingen in staan in de grond of in de vertaling van Gods woord. Maar niet in de grondtalen. Er staat geen enkele fout in de grondtalen, in de originele grondtalen waarin Gods woord is geschreven. Hè? Dus al die schriftcritici, die kun je gelijk overboord werpen en die krijgen. Hè? Dat is geen vooroordeel om een schriftcriticus direct op grond van Gods woord te veroordelen. Want dat gebiedt ons Gods woord. Al de schrift is van God ingegeven. Al de schrift. En God vergist zich in geen letter. En dan zeggen ze, ja, dat is een verschrijving geweest. En dit en dat. Ik heb u daar wel eens voorbeelden van gegeven. Maar dat is allemaal onzin. Dat is allemaal onzin. Als Jeremia een gedeelte van het boek Zacharia aan het woord komt. Dan is dat geen verschrijving. Want dat is heel, door het geloof is dat heel makkelijk te verstaan. Maar daar heb je het. Het ware geloof. Door het ware geloof. Verstaat gij ook hetgeen gelezen? Die moorman was nog niet tot het geloof gekomen. En natuurlijk, mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Je kan het zeg maar in zijn algemeen. Het is geen onbegrijpelijke taal. Hoewel het in onze dagen allemaal over. Het moet allemaal eenvoudige bijbelvertalingen. Want de mensen begrijpen het niet meer. En dan gaan ze van Gods woord een begripsboek maken. Hè? Want als een mens het begrijpt, dan komt het goed. En dan komt het nou net niet goed, want dan is de duivel de lachende derde. Want zodra je het begrijpt, dan ben je van de Heilige Geest verstoken. Dan ben je van het ware geloof verstoken. Gods woord is geen begripsboek, het is een geloofboek. Wees niet te snel met uw mond. Dus denk nou niet dat je, dat je de wetenschap in je binnenzak hebt. Wees niet te snel met uw mond. Overdenk eerst de zaken.
Vraag aan God wijsheid, omdat we in de domheid en in het onvernuft gevallen zijn. Indien iemand wijsheid ontbreekt, hij zal ze van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. Maar als je denkt dat je zelf al die wijsheid in je binnenzak hebt, door nadenken en overdenken, onderzoeken, en dan ben je nog net die stomme ezel. Nou, die ezel van Bileam was zo stom niet. Die was zo stom niet. Die was wijzer als Bileam. Die ezel die redde notabene zijn leven. En Bileam, die dacht de wijsheid in pacht te hebben. Hij was een profeet, een valse profeet. En hij sloeg die ezel en toen begon die ezel te spreken. Waarom slaat gij mij? En toen zag hij die engel staan. Met dat uitgestoken zwaard. Dat had die ezel al lang gezien, dus een ezel is zo stom niet. Want als God die ezel ogen geeft om te zien, dan ziet hij meer als een mens. Daar moet je nou eens acht op slaan. God werkt gans anders als de menselijke ratio na de val verworden is. Een mens begrijpt eigenlijk helemaal niks van het dagelijkse leven. Hij begrijpt er niks van, hij gaat zijn gang en hij pakt de dingen beet. Maar eigenlijk, na de val zijn we in zo'n mateloos onverstand gevallen, geliefden. Dan moet je weten dat Adam en Eva die hadden in het paradijs een zodanig verstand dat ze ook alle dingen van de natuur verstonden. Ze konden dat doorzien, God liet ze dat doorzien. De bewegingen van een dier, het gedrag, de ontwikkeling in de schepping. Ze konden dat allemaal bij God vandaan verstaan. Adam kon die dieren een naam geven. Zo'n goddelijk verstand had hij. De Heer had een verstand gegeven met goddelijk licht bestraald. Maar na de val is daarvan geen sprake meer. Een mens komt nooit, ja die kan wel tot een wetenschap komen. Gods woord zegt ervan 666. Nou ja, dat is nog het toppunt van de stomheid. Dat is het toppunt van de stomheid. Als je nou de betekenis wil weten van het getal 666, dat is het toppunt van de stomheid. Want een mens met al zijn wetenschap, je ziet het aan Nebukadnezar, had een machtig man, machtige koning, een groot beeld gebouwd. Ik ben het, zegt hij. Ik ben het. En iedereen mocht voor dat beeld buigen. Toen begon die steen. Ja, Sadrach, Mesach en Abednego konden er niet aan meedoen. Tegenwoordig kunnen ze dat allemaal wel. Want dan zegt de SGP, ja, de uitspraak van de Hoge Raad is rechtsgeldig. Eerst begonnen ze zich eraan te onttrekken en te hollen naar het Europese Hof. En toen ze dat bakzeil haalden, toen was het ineens rechtsgeldig. Ga je van de week op de SGP stemmen? Ja, ik moet nog even dat beeld afmaken. En toen begon die steen te rollen. Daniel heeft het geprofiteerd wat dat allemaal betekent. En toen begon die steen te rollen en hij sloeg heel dat beeld in gruzelementen. Nou, prachtig. Dan heb je nou je best voor gedaan. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En de Heere die vernederde hem zo, dat hij met de beesten gras moest eten. En er werd nagels gelijk een arend. Maar net een beest. Dus God weet je wel te vinden, als jij geen hoogmoed verheft. God weet ieder mens te vinden. Maar er ontgaat hem geen enkele beweging op deze wereld. Alle vliegen ziet hij bewegen. Die vliegen allemaal in de direction zoals God het wil hebben. En de dingen die op deze wereld gebeuren, geschieden onder zijn authority. God is geen bewerker van de zonde. God is geen auteur van de zonde. Maar hem, dat staat ook in het hoofdstuk, komen we nog wel op. Maar hem ontgaat niks. Ga je op de SGP stemmen van de week? Dan zal ik u vertellen wat dat betekent. Gelijk Jozua tot het volk zeide, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wij zullen geen politiek bedrijven, wij zullen de Heere dienen. Indien dan God God is, dient hem. Maar is de SGP uw God, stem op die SGP. Dat zegt Jozua. Ja, hij zegt het misschien niet, maar dat is de betekenis. Stem dan op Baal Peor. Op Baal Zebub, want tegenwoordig wat reformatorisch heet, is allemaal Baal godsdienst. De meeste stemmen gelden. Daar is niks van God bij. Democratie is niks van God bij. Daar kom je in Gods woord niet tegen. Ja, maar de apostelen werden ook gestemmen met opsteking van de handen van Gods volk. In het Oude Testament mocht niemand tegenstemmen. En al het volk zegt amen. Dat was geen verkiezingscampagne. Dat was een gebod Gods. En in het Nieuwe Testament mag alleen Gods volk de handen opsteken. Want alles wat niet door het geloof, en dan nog door het geloof. Want anders, heel die democratische handen opsteking, dat is één grote demonstratie van ongeloof. Van opstand tegen God. Wij weten het. En God mag toekijken. Hoe dom is een mens. En een Gods volk komt erachter. Hoe dom, onkundig. En dan gaan ze bewenen. Gaan ze voor Gods aangezicht bewenen. Hanna die had geen wetenschap om zich van die ellende te verlossen. Gods volk hebt daartoe geen macht. Hè? Dan kom je er wel achter dat je in onmacht gevallen bent. En in onwil gevallen bent. Hanna was een... vreesde de Heer, want zij bad door het geloof. Oh ja, zij deed ook een belofte aan de Heer door het geloof. Anders heb het geen betekenis. Anders heb het geen betekenis. Nou, kan de Heer soms, komt hij op woorden terug die we in ons leven hebben gezegd. Maar, waar het hier over gaat, de tekstwoorden van onze overdenking. Wanneer ga je gelofte aan God zult beloofd hebben. Maar dat is ook... Intermenselijk is dat waar, als je aan mensen iets belooft, en zeker als je God vreest, kijk, daarom wees niet te snel met uw mond. Een mens kan zo snel iets beloven, want wat wij daaronder verstaan, ik zal morgen dit en dat doen. En dan is het morgen dan gebeurt er helemaal niks. Of ik zal morgen zal ik u helpen met dit en dat. En dan zit je te wachten en er komt niemand opdagen. Simpel, gewoon, daar kan je alles voor invullen. Je moet doen wat je zegt, anders ben je zo onbetrouwbaar als de duivel. Dan is je intentie openbaar dat je intentie onrein is. Dan openbaar je als je niet doet wat je zegt. Daar moet een ieder van ons zich aan toetsen, want we zeggen zoiets, we zeggen te snel met onze mond, dat zijn we. Daar hoef je eigenlijk niet voor, we zijn careless. Je hoeft echt niet te denken, nou, daar zal ik op letten dat ik dat niet meer doe. Dan doe je het nog 10 keer dubbel erg. Dat haalt allemaal niks uit. Al die voornemens haal allemaal niks uit. We moeten toch God bekeerd worden, we moeten in Christus, in zijn Zoon geloven. Dan krijg je de Heilige Geest. Die komt in je wonen en die ga je besturen, leiden. En dat gaat altijd gepaard met gebedsworstelingen. Dat is geen automatisme, ook in het leven van de kerk niet. Gaat altijd gepaard met, want de Heilige Geest leidt eerst in dieptes, in de diepte van ons bestaan. In de nood, Hanna bracht die in de nood. Ze was onvruchtbaar en dat was een schande. Algemeen onder de Joden. Ja, voor God was er geen schande. Hanna zei, ik ben een onvruchtbare boom. Zeg dat niet, zegt de Heer. Ik ben een onvruchtbare boom. Want Christus is uw boom. En gij zijt een tak ingeënt in Christus. En die takken die in Christus zijn ingeënt, in die ware wijnstok, die zullen vruchten voortbrengen. Ook al zijn ze niet zichtbaar, God maakt ze zichtbaar. God ziet het. Hè? Als ik bloed ziet, dan zal ik voorbij gaan. En waar hij bloed ziet, daar is ook de vruchtbaarheid. Want het is onmogelijk, degene die in Christus... door een waar geloof zijn ingeplant, dat zij geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dat is niet mogelijk. Al Gods kinderen brengen vruchten voort. 30-voud, 60-voud, 100-voud. Het worden er nooit geen 101. Het worden er nooit geen 99. Het worden er nooit geen 61, nog geen 59, nog geen 31, nog geen 29. Dat is van eeuwigheid bepaald, vastgesteld. Daar kan niemand iets toe of afdoen. Gods volk kan het niet bewerken, maar ze kunnen het ook niet tegenhouden. Dat is nou het werk Gods. Dat werk Gods is zo vast en zo zeker, van eeuwigheid bepaald. Hoe een mens zal lopen, hoe een mens zal wandelen, hoewel God geen auteur is van de zonde. Gods volk wordt ook bestraft, omdat ze kinderen zijn. David werd bestraft vanwege zijn volkstelling, want dat was een gruwelijke zonde, was hoogmoed. Zelfs die ongelovige Joab, die verrader, want Joab is een verrader geworden, die moest David nog bestraffen. Hij zegt, is dat niet God verzoeken, man? Maar David ging door. Ja, mens gaat door, hoor. Mens gaat door. In alles, overal en altijd. Als de Heere een mens laat gaan,
dan valt hij in alle kuilen die er zijn. Maar we liggen in de kuilen, geliefden, we zijn in die kuil gevallen, moed en vrijwillig. Maar in het leven der genade geldt wanneer gij een gelofte, dus wanneer gij een God belooft, wanneer gij een God gelooft, dan zult gij ook beloven. En stel het niet uit dezelfde te betalen. Waarom staat het er zo stellig? Gods woord werkt geen slachtofferrol. Gods woord is nooit de oorzaak dat de mens een slachtofferrol speelt. Dat geldt ook Gods volk. Gods volk kan ook met zelfmedelijden vervuld zijn. Een ontzettende zonde. Een ontzettende zonde. Kan geheel op het gevoel drijven. Ontzettende zonde. Nee, een wachtsoldaat wordt gezegd door de commandant. Gij moet hier op deze plaats op wacht staan. Zolang ik u terugroep. En zolang dat ik u niet terugroep, staat gij hier op wacht. Dus die soldaat die kan natuurlijk bij zichzelf zeggen. Jongen, wat duurt het toch lang? En dan gaat hij maar even zitten. En dan is hij geneigd om zijn post te verlaten. Dat is in het leger, dat is sabotage, dat is desertie om je post te verlaten. Dat is desertie, dat komt voor de krijgsraad. Maar hoe is het dan met Gods kinderen gesteld? Moeten we op ons gevoel leven of door het geloof uit Gods woord? Gods woord, een richtsnoer wordt het wel genoemd, Gods woord is de levensbron, Gods woord. Bedriegt ons niet, we kunnen ons niet vergissen als we ons aan het woord houden. Ja, maar geldt het? Dat geldt alle mensen. Geldt het ook voor mij? Dat geldt alle mensen. Ja, maar de zaligheid. Ja, heb je ook ooit om de toepassing verlegen gezeten? Zit je om de toepassing van de zaligheid verlegen? Als je nou Gods woord leest, dan lees je toch daarin duidelijk dat je bekeerd moet worden. Bekeert u en gelooft in de Heer Jezus Christus. Het is heel kort op de bocht. Nee, maar dat is nou juist het criterium, de crisis in de mensenleven. De wil die eraan beginnen, ja, daar is het einde zoek. Gods volk gaat naar Gods troon. Wij hebben een geopende toegang tot de troon der genade. Ja, daar moet je bekeerd voor zijn. Ja, maar ieder mens kan tot zijn schepper bidden. Gods volk zei dikwijls, als je het niet met je hart kan, dan doe je het maar met je verstand. Want God hoort het evel wel. God heeft ook met onbekeerde mensen gesproken, hoor. God heeft zelfs tot Kaïn gesproken. Kaïn sprak tot God en God sprak tot Kaïn. Hoef je me niks te vertellen. Dat een mens zijn schepper niet aan kan roepen. Nou, alles wat niet door het geloof is zonde. Nou, maar kijk nog nalaten. Het gebed van de goddeloze is de Heer een gruwel. Maar kijk nog nalaten. Die melaatse niet, die kon het niet nalaten. Geen zoon van David, hij was onbekeerd. Maar hij kon het niet nalaten. En hij riep des te meer. Hij werd des te melaatse. Maar hij riep des te harder. Is dat nou je leven, geliefde? En die melaatse kon het niet doen met zijn roepen. Hij moest geholpen worden. Dus dat gaat op het punt van de naald. Een mens moet in de nood gebracht worden. In de nood van zijn Adamsbestaan. Anders dan zal die nooit God een belofte doen. En dan moet je, nou zeg ik het abstract. Maar geloven dat zijn, dat is wandelen in de belofte. Ten eerste gaat God beloven. God gaat die ziel beloven. In het kader van de zaligheid. God is degene die spreekt. De eerste die spreekt. Tot de mensenziel. En zijn spreken is tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot heerlijkmaking. Het spreken Gods in Christus, dat is de zaligheid. En dan gaat die mens geloven. En dan kan hij uitblijven dat de mens dan in Christus gaat geloven. Dat is Gods werk, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het werk van de Zoon, de Vader verkiest, de Zoon verlost en de Heilige Geest past het toe. En als dat waar is, dan gaat God dat bevestigen. Hij zal ze zelf bevestigen en schragen. Dan gaat de Heere hetgeen hij ooit gesproken heeft in dat uur van de wedergeboorte, gaat hij bevestigen. Daar gaat hij zijn volk in sterken. Daar gaat hij, want dat volk dat is maar een struikelend volk. Ze kunnen niet recht op de benen lopen. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Ze moeten een steunsel hebben, ze moeten een leunsel hebben. En niet geen gebroken rietstaven, nee. Die moeten op de rotsteen gegrond zijn. Dat is een woord, ze gaan op Gods woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Want ze zijn zelf enkel duisternis, onkunde. Dan leer je eigenlijk kennen, dan zie je die beesten bewegen. Dan sla je hun gedrag aan, dan zeg je, die beesten zijn nog wijzer dan ik. Ik heb wel eens van mijn hond, ik zeg, die hond is nog wijzer dan ik. Ja. Daar kan ik u voorbeelden van geven. Een mens is in oppervlakkigheid gevallen. We zijn zo oppervlakkige wezens. Daar kom je achter als je dan slaapt. Je hebt ijdele dromen. Dan zeg je, dat is nou de vrucht van mijn leven. En dan ga je dat trouwens op een rij zetten. Ja, dat is onbegonnen werk. Maar dan zeg je, het is toch allemaal enkel ijdelheid waar de mens zich mee vlijt, waar de mens mee bezig is. Het is allemaal één ijdelheidsgebeuren. Heb je de ijdelheid van dit aardse leven wel eens zodanig ingeleefd dat het een ondraaglijke last werd? Als een mens daar doorheen wandelt en zonder daarvan de last te ondervinden, dan denk je daarna nog aardig door te komen. Net zoals die man, hij zegt, ik zal nog grotere schuren bouwen. Hij zegt, want ik heb zoveel koren. Hij zegt, ik zal nog grotere schuren. En de Heere zei tot hem, gij dwaas, in deze nacht zal uw ziel worden opgeëist. Enkel ijdelheid, waar een mens mee bezig is. Als die niet bezig is, als die bezig is door het doet dat er wet, ja, daar kom je mee in de dood uit. Maar als je nou bezig mag zijn door het geloof, want het geloof maakt de mens lijdelijk in het vertrouwen. Een blind vertrouwen op God in Christus, dat brengt geen activisme teweeg. Een blind vertrouwen op God en Christus, dat is niet een zodanig blind vertrouwen. Nee, dat komt voort uit de kennis des geloofs. Maar het is toch, je mag het een blind vertrouwen noemen. Dat is zeg maar een vertrouwen zonder voorwaarden. Onvoorwaardelijk in God vertrouwen, op zijn woord vertrouwen. Daartoe brengt de Heer zijn volk door nood en dood heen. En dan gaat dat volk belijden. Dan gaat dat volk, dit volk heb ik mij geformeerd. Die zullen me lof vertellen. Dat was in de schepping zo. In het paradijs was dat zo. En dat is ook in het leven der genade zo. Maar dan in Christus. Om zijn lof te vertellen. Om zijn werken te vertellen. Die gaat er eens een man die van zoveel duivelen verlost is geworden. Die wou met de Heer Jezus mee. Nee, zegt de Heer. Ik laat u dat niet toe. Ga heen naar uw huis. En vertelt wat grote dingen de Heer aan uw ziel gedaan heeft. Dus dat is de vrucht van de wedergeboorte. Om God te prijzen. God te loven. God te verheerlijken in zijn werken. Dat is die belofte doen. Dat is het leven des geloofs. Het leven van het beloftegeloof. Het leven van de geloofsbelofte. De geloofsbelofte. De belofte Gods maken het geloof. Dat zijn. De belofte Gods in Christus maken het geloof. Het geloof maakt niet de belofte. In het kader van de wedergeboorte, de rechtvaardigmaking. De beloften die in Christus Jezus zijn, zijn ja en amen. Niet ja en nee, maar ja en amen. Daartoe, vanwege die beloftes, dat is de, Christus is zelf de oorzaak dat de mens wederom geboren wordt. Maar dat geschiedt altijd door middel van de belofte Gods in Christus. God gaat spreken in Christus en de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn, die zijn niet vandaag ja en morgen nee. Die blijven ja en amen tot in eeuwigheid. Wat God spreekt, dat is de daad zelf. En daardoor komt de mens ook tot bekering. Daardoor komt de mens tot het geloof. God is zelf de oorzaak. God is zelf de gever van de gave des geloofs. Maar, nou gaat het hier over het geloof. Wanneer ga je geloof aan God zult beloofd hebben. Daar heb je het geloof. Daar heb je het geloof. Dus het geloof is ook vruchtbaar. Het geloof is door de liefde werkende. De aandrijver is de Heilige Geest. En als een mens door het geloof mag leven, dan leeft hij in de nabijheid des Heren. Hoewel je de Heren niet ziet, je tast de Heren niet. Maar dan leef je in zijn woord. Dan leef je in zijn woord. Dan ben je geworteld in het woord. Is dat altijd te zien aan Gods kinderen? Nee, dat is niet altijd te zien aan Gods kinderen. Maar het komt er wel. Het wordt wel zichtbaar. Het wordt wel zichtbaar. Ze gaan zich beroepen op Gods woord. Ze gaan zich op Gods woord, op grond van Gods woord verdedigen. Want kijk, daar heb je ook een ding. dat wil ik je ook zeggen. Toen Eli Hanna bestrafte dat ze dronken was. Hè, dat ze een dronken vrouw was. Heb Hanna gezegd van nou ja, ik laat het maar over me heen komen. Want ik word door iedereen belasterd. En dat is zeg maar het kerkgeloof in onze dagen. Hè, want de dominees die zwijgen als het graf. Hè, als ze ergens van... naar waarheid beschuldigd worden. Pilatus dominees. Dominees die beloven en die doen. En als je dat aan hen schrijft, dan doen ze het zwijgen ertoe. Nou, dat deed Hanna niet. Dat doet het geloof niet. Het ware geloof zwijgt niet. Ja, als je belasterd wordt, dan kun je wel je mond houden. Nou, dan had Hanna toch haar mond. Nee, want dat liep over de Heere Gods. Ze zegt, Eli, je moet nou niet denken, hou mij niet voor een dochter Belials. Daar is Gods volk van Gods wegen toe geroepen om haar zaak te verdedigen. Om Gods zaak te verdedigen. Als je wedergeboorte, als je Gods woord niet meer wil verdedigen, dan zal de Heilige Geest van je wegvliegen. Want als Gods woord niet meer waard is om verdedigd te worden, geliefde. Ik hoorde pas nog een broeder, hij zegt, ik heb er geen zin meer in om al die brieven naar die dominees te schrijven. Nou, als ik dat in mijn leven moest invullen, dan zou ik nooit meer preken. Want als ik het moest doen omdat ik zin heb, dan zou ik het niet doen. Heb je daar nooit zin? Oh, jazeker. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot die dienst en lof bereid. Maar je moet nou niet denken dat dat altijd zo werkzaam is. Nee, nee. Kijk, dat is nou zeg maar een demonstratie van ongeloof. En dat is ook een demonstratie dat je geen roeping hebt. Want als je een roeping Gods hebt, dan zorgt de Heer ervoor dat heel je leven die roeping vervuld wordt. Al wordt er ook geen mens bekeerd. Dan gaan ze er allemaal mee spotten. Dat heeft er niks mee te maken. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar weet je, het ongeloof en het vrome vlees, die wil altijd effect zien. Ja, dat is echt zielig. Ja, Gods volk en Gods knechten begeren wel dat de mensen tot bekering komen. Maar als de Heer het niet doet, dan komt God niet aan tekort. Dan moet je nou echt niet denken. Als iedereen ermee spot, dan komt God niet aan tekort. Want God is God. God heeft de heerlijkheid in zichzelf. Dan moet je echt niet denken. En als je daartoe geroepen bent om Gods woord te preken. Als je daartoe geroepen bent om Gods woord te preken. Dan zorgt de Heer, dan staat de Heer in hoe dat vervuld wordt. Want de raad Gods, het welbehagen Gods, zal door de handen van Christus gelukkiglijk voortgaan. Wij kijken maar aan wat voor oog is. Maar de Heer doet altijd een werk dat wij niet zien. En als hij dat zou vertellen, dan zou niemand het geloven. Want het is toch een wonderlijk werk. Want zijn naam is raad. Wonderlijk raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid. Je moet nou niet denken dat God niet werkt. Als wij zien dat er geen mensen tot bekering komen. Dan moet je nou echt niet denken dat God ligt te slapen of zoiets dergelijks. Dat kan wel eens zo zijn naar de waarneming. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. He, dat wordt hier ook gezegd. He, als vorsten en regenten en hun eigen land en hun eigen burgers onderdrukken. Indien gij de onderdrukking des armen, vers 7, en de beroving des gerichts en de gerechtigheid ziet in een landschap. Verwondert u niet over zulke voornemen, want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op. God neemt acht van alle dingen. Van onze gedachten, woorden en werken. Hè, van een regering die zijn eigen burgers uitmelkt, zoals in Europa gebeurt. Hè, er wordt alles naar het Eurobabel beest overgemaakt. Ook de SGP is daar helemaal mee eens. Hè, die participeert in dat Eurobabel beest. Er is nou weer een gebouw. He, voor zoveel honderden miljoenen gebouwd. He, daar gaat nou je geld naartoe. Maar God slaat er acht op. Wat denk je wat dat beeld van Nebukadnezar heeft gekost? Nou mensen, ik kan het in miljoenen niet uitdrukken. En dan begint die steen te rollen, want voor God was het niks waard. Dan begint die steen te rollen en God verderft dat hele beeld. In één keer, klap weg. Ja. In de tempel van Dagon stond er ook zo'n mooie meneer, allemaal van steen. En dat zei de Filistijnen, dat is onze God. En toen kwam de ark erin te staan. En toen viel die ark voor de ark neer. Die moest buigen voor de ark. Toen viel zijn hoofd aan stukken. Zijn armen en handen waren eraf. Dat is wat de mens maakt. Wat de mens maakt zonder God, zonder geloof. Dat valt allemaal in duigen. Dat kan heel mooi lijken, maar het is eigenlijk een porseleinen kast. Als God erin blaast, valt hij in duigen. Laat dat je leven niet zijn, vaders, moeders, kinderen. Luisteraars, laat dat je leven niet zijn. Laat je leven verborgen zijn in God door Christus. Want ons leven is in God verborgen. En dat geldt Gods volk. En als je leven in God verborgen is, Dan is Christus met je alle de dagen. En dan woont hij in je. Hè? Ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloven des Zoons van God. Paulus had ook eens letterlijk een belofte gedaan. Hij had zijn hoofdhaar afgeschoren. En hij betaalde. Ik weet het ook uit mijn eigen leven. Ik heb ooit de Heere wel eens wat beloofd. Ik zeg, Heere, als gij dat doet, dan zal ik naar Afrika afreizen. Om daar de mensen te vertellen wie gij in Christus zijt. Dat is gebeurd. Betaal die belofte. Warburton had is een belofte aan God beloofd. Als die Huntington, die grote man, die grote godsman Huntington zou ontmoeten. Dan zou die het werk Gods in zijn leven aan hem verklaren. En toen was hij in de stad of in het dorp waar Huntington woonde. Toen zei de Heilige Geest in zijn hart, betaal die belofte. En toen moest hij naar Huntington, toen moest hij aanbellen. En u weet, als je tenminste dat verhaal weet. En dan zat hij daar bevend aan zijn riet. Want ja, voor die grote godsman Huntington was het. En Huntington was veel ouder. En ook ouder in de genade. En dan zat Huntington met klapperende knieën. En vertel me eens van de liefde Gods. Ja, iedereen, zegt Huntington, die heeft het over de liefde. Maar wat weet gij van de liefde Gods? En toen begon hij daar te stotteren en te klapperen. Maar toen gaf de Heilige Geest hem te spreken. En toen kwam bij Huntington kwam er een zee van tranen uit zijn hart. En hij greep in zijn la en hij gaf alles wat hij had aan die arme Warburton. En zo werkt God, hè? De wonderlijke wegen des Heren. Daar hoor je tegenwoordig natuurlijk niks meer van, want de mensen hebben alle wijsheid op zak. Hij hoeft niet meer geholpen te worden. Hij hoeft niet meer met zijn knieën te klapperen. Nee. Als Warburton geen tekst had, dan stond hij op de preekstoel met zijn knieën te klapperen. Nou, wie staat er ook even met zijn klapperende knieën? Wat moeten wij voor woorden voortbrengen, geliefden? Als God ons niet te spreken geeft, als God ons niet te horen geeft. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haasten niet een woord voor te brengen. Voor Gods aangezicht, want God is in de hemel en gij zit op de aarde. We zijn maar uit de aarde aards. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Weinig zijn, dat betekent niet dat je veel mag spreken. Maar laat uw woorden weinig zijn. De wijze overdenkt. De wijze beproeft. Beproef de geest of ze uit God zijn. Je hoeft niet overal, laat ik zeggen... vleeselijk, nee, je mag nergens vleeselijk op ingaan, maar pas ervoor. Ja, dan zou je het niet doen. Als ik dat zeg, pas ervoor op, dan zou je er niet voor oppassen. Maar zo werkt het niet. Smekende Heere, wees gij een wacht voor mijn mond, een wacht voor mijn lippen, opdat er niet de enige stond wat onbedachtzaam zou ontglippen. Ja, we hebben voortdurend nodig om aan Gods genadetroon te hangen. En van hem te begeren om ook te spreken waar we te spreken moeten en te zwijgen waar we zwijgen moeten. Wij geven geen aanstoot in enig ding, zegt een apostel, want nou gaan we verder op die tekst in, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Wat bedoelt Paulus daarmee? Hij bedoelt, je moet, net zoals de Bereërs, de prediking van Paulus onderzochten, maar dat onderzoeken niet alleen of het naar de letter waar was, maar ook of hetgeen Paulus preekte waar was in zijn leven. Kijk, je kan preken wat je wil natuurlijk. En nou wordt Gods volk, ook Gods knechten, Gods getuigen, worden geen pilaarheiligen. Dus al wil je er een blaam op leggen, dan heb je heus al wat te vinden om dat te doen. De Farizeeën die weegden Christus, die wilden Christus op zijn woorden vangen en ze konden het niet. Ze konden het niet. Ja, ze riepen valse getuigen op, want deze heeft gezegd dat hij de tempel in 3 dagen, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Het vatte zich heel vleeselijk op, biblicistisch op. De duivel die is echt goed in staat om Gods volk te laten struikelen in de dagelijkse dingen. Zeg je, zie wel, heb je het wel gehoord? Zie, kijk nou eens die man, die zei dat hij God vreesde, maar dat klopt natuurlijk niks van zus en zo. En dan komt er natuurlijk een heel lastig verhaal bij. Maar ik zal je dit vertellen, geliefde. Paulus die zegt, wij geven geen aanstoot in enig ding. Dus, als Paulus het geloof preekte in Christus, dan geloofde hij zelf ook in Christus. En dan kon je toetsen bij Paulus. Wij geven geen aanstoot in enig ding. Als ik preek dat wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, als ik dat alleen tot anderen preek en ik doe zelf niks anders dan die leer van Christus overtreden, die leer vervalsen. Dan wordt mijn bediening gelasterd. Dat vat je toch wel, kinderen.
Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Dus daar kan je het aan toetsen. Wat je preekt overeenkomstig de leer van Christus, dat moet je zelf ook leren. Dat moet je zelf ook doen, om het maar eens in menselijke woorden te zeggen. Dat moet je wel je praktijk zijn. Als hij zegt tot een ander, geloof in Christus en je gelooft er zelf niet in, dan word je bediening gelasterd. Dan zeg je, nou ja, we weten wel wie het zegt, daarom zijn die woorden nogal waar. Maar dan wordt de bediening gelasterd. Dan hebben ze reden om je bediening te lasteren. Ja, dat was nou die man, die had altijd geloof gepreekt, het geloof in Christus, en zelf geloofde hij er niks van. Want toen kwam hij in grote nood en toen is hij naar de verzekering gelopen, om het zo maar eens te zeggen. Of gesteund op allerlei gebroken rietstaven. Nee, dat moet in het leven van Gods getuigen, komt het ook openbaar. Het kwam bij Hanna openbaar, dat wat ze zei, dat wat ze beloofde, dat wat ze ook tegen Eli, ziet mij niet aan als een dochter Belials, want ik ben het niet, ik vrees God. Nou, dat moet gezegd worden, dat daarvan moet Gods volk getuigenis afleggen, en niet door het moeten van de wet, nee, daartoe drijft de Heilige Geest, die legt de woorden in je mond en het komt er ook uit. Dus dat betekent natuurlijk ook een doodsteek voor het huidige christendom, voor het huidige reformdom. Die zeggen dan, en dat is hun praktijk, dat je overal je mond in moet houden. En dan zijn ze de vrome man. Maar dan ben je het net niet. Dat is pure goddeloosheid. Dat is profane goddeloosheid. Want die laten de ere gods liggen. Hanna kon de ere gods niet laten liggen. Ze zegt, ik ben geen dochter Belials. Ik vrees God, dat heb God in mijn leven gedaan. Ze getuigde wat God in haar leven gedaan had. En als hij daarover het zwijgen kan doen. Want ze wist dat ze niet tegen een dwaas antwoordde. Het was Eli, de hoge priester. En die vreesde God. Ja, je kan een dwaas naar zijn dwaasheid beantwoorden. Maar toch ook niet de ere gods laten leggen. Nee. Dus het ligt goed onderscheiden. Als je gelasterd wordt om de naam van Christus. En je zwijgt, dan zijn gij zalig. Maar ze kon Eli ook in die zonde niet laten. Met de gedachte dat zij een Belials dochter was. Nou, dat kan je niet laten leggen. Dat kan je echt niet laten leggen. Nee. En als Eli daar verder over gelasterd had. Ja, dan had hij wel in een dubbel oordeel gevallen. Hij is in een oordeel gevallen. Omdat hij de zonde tolereerde van zijn goddeloze zonen. Kijk, daar heb je het. En tegenwoordig kunnen ze er allemaal over zwijgen. En dat noemen ze vrouw. Hè? Je kan Jozef veroordelen. En nochtans zeggen, zoals de broers van Jozef, wij zijn vroom. Maar dat neemt God niks van aan. Dan gaat hij bestraffen. Daar zijn ze ook wel achter gekomen. Wat die straf inhield. God maakt alles openbaar. Zoals dominee Veldman twee keer beloofd heeft om mijn kleinkinderen te dopen. En hij heeft het niet gedaan. Heeft hij gezegd in tegenwoordigheid Gods. Als hij daar niet op terugkomt, Veldman. Ik weet niet of het nog mogelijk is hoor, bij God vandaan. Want de Heer kan het ook toesluiten. Omdat je zo lang in die leugenzonde, die leugengeest, als je in de leugengeest verkeert en je wordt er nooit uit verlost, dan ben je niet bekeerd. Dat kan een kind verstaan. Gods volk komt overal mee in de schuld. Dat zal ik je vertellen. Die kunnen daar niet in leven. Ik heb er nog geen dag in leven. Als ik zo'n belofte gedaan had, en beloven dat of dopen, dat is geen gunst, dat is een plicht. Als je dat weigert aan verbondskinderen, dan ben je de bediener van de duivel. Dat zal ik je vertellen. Calvijn zegt, ja, maar je kan niet dopen als je geen lid van een kerk bent. Nou, Calvijn, kom nou eens in 2017 en wijs mij nou eens de ware kerk aan. Wudel de Brecht, kom nou eens in 2017 en wijs mij de ware kerk aan. Die is er niet. Hier in het Westen is die er niet. De kerk is er wel, met een hoofdletter. Natuurlijk. Maar die kerk is zonder vorm. Want die leeft buiten de legerplaats. Dat hebben die vaders niet gezien hoor. Die hebben niet gezien hoe het in het einde van de eindtijd zou gaan. Die hebben dat niet gezien. Gods woord spreekt daar wel van. Gods woord spreekt er ook van dat Gods volk als verborgen in het woud woont. Omdat er geen ware kerk, geen zichtbare ware kerk meer te vinden is. O je zeker. In tijden van vervolging leefden Gods kinderen in de catacomben. In de spelonken, in de holen der aarde. Zonder vorm, maar niet zonder God. Nee. Al zijt gij van de middelen der genade verstoken, zijt gij toch nochtans nog niet van God verstoken. Nou, dat is wel een geheim, want dat kent geen ene dominee in onze dagen. Ze kennen het niet. Ze weten er niks van. Ze zeggen zomaar wat. He? En ze beroepen zich dan ook nog op Gods woord. Maar de Heere heeft ze met domheid, met onverstand geslagen. Ja, en dan bedoel ik, er is geen dominee meer met een heilig verstand. Want anders zou de wereld daar kennis van nemen. Dan zou de wereld er kennis van nemen. Als je Gods woord preekt naar de volle raad Gods, dan kan je niet verzwijgen wat de huidige dominees verzwijgen. Dat is onmogelijk. God roept om zijn volle raad te preken. Paulus zegt, ik heb u gepredikt al de raad Gods. Hij heeft niks achtergehouden. Niks. Kon die niet. Want hij was geroepen. Hij was door God geroepen. En als hij niet door God geroepen is, dan kan je zeggen, ik heb er geen zin meer in. Nou, Jeremia zegt dat ook op een gegeven moment. Hij zegt, ik zal niet meer spreken in de naam des Heeren. Ik zal het niet meer doen. Ik ben er nou zat van dat volk. Maar toen gooide de Heilige Geest daar vuur op, of olie op dat vuur. En hij zegt, het werd als een vuur in mijn hart. En het moest er weer uit. Het moest weer preken, het moest weer belijden, het moest weer beloven. Kon niet anders. Want als de Heilige Geest daar olie des geestes op dat vuur van de wedergeboorte, op dat vuur des geloofs, op dat vuur, op dat liefdesvuur, dan worden het vlammen des Heeren. Vlammen des Heeren. Lees de bruid. Hè? Lees wat de bruid zegt. Vurige kolen. De liefde is sterker als de dood. Vurige kolen. Vlammen des Heeren. Kan Gods volk niet doven? Nou, daartoe hebben wij de macht niet. Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel het niet uit om te betalen, want anders wordt de bediening gelasterd. Hè? Nou spreek ik niet in het kader van het geloof van Gods kinderen op zich, maar in het kader van... Want preken is ook beloven. Preken is ook beloven. Natuurlijk, natuurlijk. He, in het kader van de prediking van het woord. Dus, wij geven geen aanstoot. He, de fariseeërs die zeiden het, maar ze doen het niet. Maar wij geven geen aanstoot in enig ding. Opdat de bediening niet... Paulus heeft niet gezegd van nou, Timotheus, stel voor dat Timotheus getrouwd was geweest. Ik zou je kinderen dopen. En na een week blijkt het dat hij het niet doet. Nou, dan zou zijn bediening gelasterd worden. En dat is recht hoor, want dan is het niet meer echt, dan is het niet meer van God. Als ik kan liegen en bedriegen, als ik laat u ja, ja zijn en u nee, nee. En alles wat daar bezijden is, zegt Christus, is uit de boze. Dus als je in dat boze, in die ongerechtigheid kan leven, dan ben je niet van God bekeerd en dan ben je ook nog geroepen. Nou, geroepen zou nog kunnen, want Biliam, hè. Was ook een profeet. Hij wenste de dood er oprechter wel te sterven, maar we wensen er niet mee te leven. Dat is het is de kerk van vandaag, een Biliamskerk. Het is alles Ikebot. Want ze willen niet met Gods volk leiden, met Christus leiden buiten de lege plaats. Dat bedankt elke dominee voor. Mooie pletten. Daar moet je aan toetsen. En we hebben hier zoveel toetsstenen aangereikt vanuit Gods woord. En als er nou nog niemand wakker wordt, dan is God nog God hoor. Dan is God nog God. Maar ik preek niet omdat ik er zin in heb. Ja, ik heb er wel eens gruwelijke zin in. Maar dan gaat het meestal niet. Maar als God er zin in hebt. Hè, als de Heere er zin in hebt. Ja, dan gaat het. Dan gaat het. En dan gaat het goed. Als de Heere er zin in hebt. Hè, als de Heere je aangort. Simpson wou ook al op die rots eten blijven zitten. Dus ik heb er nou geen zin in. Maar toen begon de geest hem te drijven. In de dal van Zoar en Estal. En dan stuurt de Heere. Hè, dan stuurt de Heere zo'n kudde Filistijn op je af. Ja. En zijn eigen volk had zijn hand op zijn rug gebonden. Dan komt zo'n kudde Filistijnen van 1000 man op je af. Hè? Dat doet de Heere, dat doet de Heere. Want hij wil niet dat je in vooroordelen leeft. Hij wil niet dat je het vlees volgt. Hij wil niet de begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid des levens. Dan stuurt hij wel een kudde Filistijnen op je af. Ja. Nou, Gods volk weet er betijden geen raad mee. Ja. Overspoeld door de vijanden, in en uitwendig. Hè? Zijn meestal nog onzichtbare vijanden. En dan drijft de Heilige Geest, die begint hem te drijven, de kracht begint hij te voelen. En dan ziet hij die ezelskinderbak, dat is een vers ezelskinderbak. Met een ezelskinderbak heb ik 1000 man geslagen. In zere naam hoor, want Simpson werd wel verweten, hè? En zijn eigen eer te zoeken is allemaal onzin. Ze kunnen de Bijbel niet meer lezen. Er is geen dominee die Gods woord kan lezen.
Dan staat er helemaal niet dat Simpson zich beroemt op zijn eigen krachten. Nou dan. Moet maar goed lezen. Ja, dan kom je er nog niet achter. De Heilige Geest moet je licht geven. Hè? Als je nou Gods woord leest, ga dan eerst op je knieën en zeg je, Heer, mag ik er nou eens iets van verstaan? Wat ik lees, je kent duizend keer, ik heb wel eens de Bijbel, dan zeg ik nou, ik heb het wel duizend keer gelezen, maar nou lees ik het eigenlijke er nou van. Ja, dan gaat de Heilige Geest je belezen. Wanneer ga je geloof aan Gods beloofstoel zult hebben, stel het niet uit om dezelfde te betalen. In het kader van het geloof kan dat, hoort dat bij elkaar. Beloven en betalen, dat is één zaak. Dat is één zaak, beloven en betalen. Belijden en lijden is één zaak. Ja, beloven en belijden. Geloven is beloven, beloven is belijden. Dat hoort allemaal bij elkaar. Geloof houdt dus veel meer in als het woord geloof. Dat houdt veel meer in als het woord geloof. Geloof heeft ook een praktijk. En als je het aan de praktijk niet kan toetsen, dan is er ook geen sprake van geloof. De praktijk moet aan het woord getoetst worden, bedoel ik. Anders is het geen geloof. Ja. Als je een hond hebt en die is nat en stinkt die, dan weet je waar je een hond hebt. Als een hond nooit stinkt, heb je dan wel een hond? Of zit je eigenlijk dan wat te verbeelden? Nou, daar heb je nou Gods volk. Gods volk zegt vaak als Jeremia, ik zal niet meer in zijn naam spreken. Oh, wacht even, zegt de Heer. Ik zal er eens even wat olie op gooien. En dan hebben ze nog nooit gesproken zoals ze gesproken hebben. Dat doet de Heer. Als ik er geen zin meer heb, nou, dan komt de Heer er wel aan te passen. Want daar is een eer mee gemoeid, er is een naam mee gemoeid. En dan gaat de Heer zwijgen in je leven, omdat jij denkt dat je door jouw zin wat moet doen of moet laten. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Allemaal onzin. God doet het. Kijk, we hebben het net opgelezen. Hij slaat er acht op. Hij slaat ook acht op zijn kinderen waarin ze verkeren. Al liggen ze daar krachteloos, goddeloos, hopeloos, in zichzelf. En dikwijls nog uitwendige opstand. Dan bal je misschien niet letterlijk je vuisten naar de hemel. Maar dan heb je 1000 vuisten in je hart. Want dan ben je niet met het beleid Gods eens. Nou, daar weet de Heer wel raad mee. Daar weet de Heer wel raad mee. Eén blik naar Petrus. Naar die vuistenballende Petrus. En dan lacht die man. Dan lacht die man. En ging naar buiten en ben je bitterlijk. Ja. Dus de Heer heeft Paulus Petrus niet aan zijn lot overgelaten. Want Christus was verantwoordelijk voor hem. Wanneer ga je een belofte aan God zult beloofd hebben, stel het niet uit. Gods volk kan het niet aanstellen. Moet betaald worden. Het kan een tijdje duren. Maar ten aanzien van de zaligheid zit daar geen seconde tussen. Daar zit er geen God. Want zodra Gods volk gaat in Christus gaat beloven, geloven. Zodra Christus die woorden van vrijmaking hebt gesproken in je ziel. Dan zit daar geen seconde meer tussen. Tussen de vrijmaking, tussen de vrijspraak, tussen de stem van de Zoon van God aan een dode. Dan zit daar geen... Lazarus kon geen seconde meer in zijn graf blijven liggen toen Christus die woorden sprak. Lazarus, kom uit. Hij kwam onmiddellijk daaruit. Onmiddellijk. Want als de Zoon spreekt, de Heer spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is altijd met elkaar verbonden. Ja. Dus, geloven en beloven, dat is ten aanzien van de zaligheid één zaak. Dan gaat Gods volk belijden. Belijden, gaan ze spreken van de grote werken Gods. En dat is beloven. Beloven, dat houdt ook in betalen. Betalen, we hebben ervan gezongen. Uit die psalm, ik zal het u nog een keer herhalen. En wat ik u beloofd heb in het heets gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar. Dat is het leven der genade. De Heer brengt zijn volk altijd in gevaar, in noden, in wederwaardigheid, rampen. En dan kan het je naar aanzien voor de wind gaan, geliefde. Maar als je weet hoeveel lasten Gods volk op haar hart hebt gebonden, bij somwijlen. Ja, de Heer haalt ze er ook weer af. Want anders denk je dat je zo'n beste lastendrager bent. Maar er is er maar één. Er is er maar één die de last gedragen heeft. En voldragen heeft, doordragen heeft. Dat is Christus. Het is allemaal, de Heer brengt je van alle standen af. Ook van de standen des geloofs. Want anders zou je denken dat je zo goed gelovig bent. Nee.
Anders zou je kunnen zeggen, ja, maar ik ben in zoveel gevaren geweest en de Heer heeft me zoveel keer uitgeholpen. En dan zet de Heer je een keer als een waardeloze hark in een hoek. Dat is allemaal om je te ontgronden, dat je nooit de grond in je geloof zou zoeken. Nooit de grond in je geloofsdaden zou zoeken. Want er is er maar één die het werk volbracht heeft en dat is Christus. Dan zou je heel je leven bewusteloos op bed leggen, kind van God. Dan is Christus nog je gerechtigheid. Ja. Dus je moet nou niet denken dat het in de activiteit van het geloof zit. Dat het in de werkzaamheid van het geloof zit. Dat is niet de grond, dat is de vrucht. En je gaat toch niet roemen in de vruchten, ja. In de vruchten Gods, in de vruchten der genade, in de genade zelf. In God, ik roem in God. Ik prijs toch vuil bewoord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat is nou het leven, dat was het leven van Hanna. Ze deed een gelofte, hè, want de Heere was het zo eeuwig waard om die gelofte te doen. Hè, dat. Ze deed meer geloftes, want ze geloofde in Christus. Ze getuigde ervan. Hè, die lofzang, dat is ook een betaling van de belofte. Dat is ook een betaling des geloofs. Dan moet je niet denken in wettische vormen. Nee, dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest zorgt ook dat het betaald wordt. De Heilige Geest... Die komt in het hart van Hanna, gooit die zoveel olie op het vuur, dat Hanna daarvan begint te zingen. Daar heb je de betaling. Daar heb je de betaling. En als dat nou uitblijft in je leven, dan moet je er maar eens diep over nadenken. Hebt je wel geloof? Hebt je wel geloof? He, dat wordt in onze dagen, dat is allemaal een arm en ellendig volk, he, dat wordt er nog wel gezegd. Maar er wordt niet bij gezegd dat ze betrouwen op de naam des Heren. Want als dat er niet bij is, je kan natuurlijk je eigen een armzielig voordoen. Hè? Maar als je niet rijk in Christus bent, dan stelt heel dat arme gedoe niks voor hoor. Dan stelt heel die ootmoed niks voor. Al die nederigheid, die vleeselijke nederigheid, die zal God in de hel trappen. Dat zal ik je vertellen. Nou. Maria hoefde niet in die zin niet vernederd te worden. Ze kwam op uit haar nederstaat, uit haar Adamstaat. Mijn ziel maakt groot de Heer en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Ze kwam op uit haar Adamsbestaan, hè? Die in haar lage staat. Zijn dienst mag niet versmaald. Daar heb je het, die lage staat. Daar moet Gods volk altijd weer in teruggebracht worden. Want als je afkomst vergeeft, dan worden we onuitstaanbaar. Onuitstaanbaar. Vrome mensen kan God niet gebruiken. Nee. Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dat blijft zo. Dat blijft zo. Je wordt nooit meer een goddeloze. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan ga je beloven en betalen. Dan ga je beloven en betalen. Omdat God het waard is. Niet omdat je zo vroom bent. Niet omdat je vruchten moet voortbrengen. Omdat God het waard is. Dan kan je niet anders. Ik heb alles verloren. Doch Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Dan gaat de mond open tot Gods eer. En dan zullen ze zijn deugden verkondigen. Want hij heeft geen lust aan de zotte. Wat gij beloofd zult hebben. Er wordt veel beloofd, maar niet betaald. Dat komt voort uit het historisch geloof. Komt voort uit het tijdgeloof. Een tijdgeloof dat kan heel nalijken met het ware geloof. Mooi maar eens opletten met de dwaze maagden. Wat was het nou verschil aan de dwaze maagden? Ja, die wijzen hadden zo'n extra vaatje bij zich. Maar dat viel eigenlijk heel niet op. Want ze verspreidden ook licht, die dwazen. En ze waren ook netjes gekleed. Het was je kon echt geen vuile vinger op die meiden leggen. Hoor. Echt niet. Ze waren heel onberispelijk. Van zover gaan wat het toch niet is. Maar dat kan ook dat kan ook lijken. Nou, het is het niet en toch is het het. Is het dan onzeker? Nee, het is niet onzeker. God brengt dat nietige. Al had gij geloven ze mosterdzaad. Dan komt dat toch openbaar in de vrucht. Dan komt het openbaar. En want het zal een eikenboom zijn worden der gerechtigheid. Zo'n klein mosterdzaadje. Ja. Maar dat is dan in de aarde gevallen en gestorven. Dat is nou de toetssteen. Als het zaad in de aarde niet valt en niet sterft, brengt het geen vrucht voort. Dan ga je wel beloven, maar als je niet gestorven bent, ik ben door de wet gestorven, als het zaad in de akker niet gestorven, dan brengt het geen vrucht voort. Dan kan je wel beloven, maar dan blijft de betaling achterwege. En dat komt ook openbaar in het dagelijks leven. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik zal dit doen, ik zal dat doen, en ze doen het niet. Dus dan zeg je, ja, die mensen kan ik niet vertrouwen, want die zegt wel heel veel, maar hij doet het toch nooit. Of af en toe, dan ben je ook zo onbetrouwbaar als de duivel. Wat je zegt, moet je doen. En van de fariseeën, die zeiden wel hele hoop vrome en rechtzinnige en ware dingen. Maar ze deden het niet. Ze deden het niet. He? Dus als je nou op de SGP gaat stemmen, dan, dat kan ik nog geen eens beloven noemen, want he, die beloven van alles, maar ze doen het niet. Nee. En je ziet het met de Amerikaanse president, ze beloven van alles in de voorverkiezing. En dan zijn ze president en ze doen het niet. Of ze doen het tegenovergestelde. Dus als je God wil dienen en de SGP, dan dien je God en de Baal. En SGP-dominees, je zal straks voor de rechterstoel van Christus verdoemd worden. Als je de SGP nooit te wachten hebt aangezet en je hebt je eigen niet vrijgemaakt in zere naam. Dat zal ik je echt vertellen, want dat is ook betalen. Dat is ook betalen. De vrijmaakplicht, dat is de betaling des geloofs. Dat is geen betalen van, nou ja, de wet eist. Nee, nee, nee. De belofte Gods in Christus geeft dat, die betaling. De belofte Gods in Christus, daar is die betaling in ingesloten. En de Heere zet die betaling op rekening van het geloof. Dus dat zijn geen heeft Abraham zelf voor die ram gezorgd die achter zijn rug in de struiken verward zit? Heeft hij daar stiekem die ram in verborgen? Dat was Gods werk. Dat was Gods werk. Want Isaac kon het type van Christus niet zijn. Daar kon Christus alleen. Hè? Het zwaard ging door de herder. Het zwaard ging door dat rammetje, niet door Isaac. Dus de Heere zorgt zelf in het leven der genade dat die zaken op orde komen. Daar zorgt de Heere 100% voor. Dan gaat hij eerst afbreken tot je fundamenten toe. Ook al in het kader van de bekering. Want het is alles, het is niets uit ons, alles uit hem. En zo reist Gods volk naar Jeruzalem. Beloven en betalen. Dus dat is één zaak. Hè, daar roept Gods volk. Hè, dat, je zag het bij Warbeton. Ook hè, wat de tijdelijke zaken aangaat. De Heere zorgt zelf dat er betaald wordt. De Heere zorgt zelf daar ook dat de gelegenheid daartoe komt. Ik weet het uit mijn eigen leven, mensen. Want ik denk, nou, ik kan dat nooit betalen. Hè. Naar Afrika, dat was voor mij gans onmogelijk. En de Heere zorgde dat het gebeurde. De Heere zorgde dat het gebeurde. Want er hangt zijn eer aan. En God zorgt voor zijn eigen eer. Ja? Dus kinderen, je best doen, forget it. Dan doe je het niet. Ga je moeten doen, dan doe je het. Dan doe je het niet. Paulus dacht hè, dat hij de wet deed. En hij moest later bekennen. In mijn eertijds was ik geheel zonder de wet. Want ik deed het aan mezelf. En dat rekent God niet voor gerechtigheid. Alles wat je zelf doet. Nee. Wat rekent God voor gerechtigheid? Toen Pinehas dat zwaard hanteerde. En de Heere rekende hem dat voor gerechtigheid. Omdat het voortkwam. Het kwam voort hè, uit God. Het kwam voort uit het geloof in God. Dat was alles Gods werk. Dus wat de ene doet. Twee mensen kunnen hetzelfde doen. En de een. Kijk maar naar Abel en Kain. Ze offerden allebei. Dan moet je niet denken dat die rook van het offer van Kain naar beneden sloeg. Dat is allemaal onzin. Dat staat nergens in Gods woord. Nee, nee. Uitwendig zag hij geen verschil. En de Heere nam het offer van Abel aan. En het offer van Kain nam die niet aan. Want uitwendig kun je niet zien of de een wel geloofde. Nou, dat komt wel openbaar. Het komt openbaar. Hè? Abel geloofde in God zaligmakend. Maar Kain, ja, die deed het wel na. Kain heeft niet nagelaten om dat offer te brengen. En dan moet je ook niet denken dat ja, Abel het beste schaap en Kain, maar een klein beetje graan. Nee, dat is allemaal onzin, dat staat er niet. Nee, nee. God zag het offer van Abel aan en God zag het offer van Kain niet aan. Daar heb je de difference. Jacob heb ik lief gehad, Esau gehaat. Dus een mens kan niks nadoen. Kain, dat leek allemaal hetzelfde als wat Abel deed. En toch zat daar een eeuwigheid verschil tussen. Hier heb je de toetssteen. Als gij belooft, betaal het. Stel het niet uit. Daar heb je het ware geloof. Kan het niet uitstellen. Voor de tijd kan daar een tijdje tussen, maar het wordt betaald. Kijk naar het leven van Hanna. De Heere gedacht aan haar. Dus wie was de initiatiefnemer? De Heere. Wie was de vervuller van die belofte van Hanna? De Heere. De Heere doet het. De Heere begint en de Heere voleindigt ook die zaak. En Hanna betaalde. Ze kwam terug met Samuel. Dat was 3 jaar. En ze gaf hem over in de dienst. Dus dat had ze gezegd. Had ze beloofd.
Het geloof kan niet anders als betalen. Kan niet uitblijven. En als dat nou niet openbaar komt, dan wordt de bediening gelasterd. En dan leid je als een kwaaddoener. Dominees, veldman, je belooft wel, maar je betaalt niet. Dan ben je geen dienstknecht van God, dan heb je geen waar geloof. Dan kan je in de naam des Heren zeggen, ik heb het bewezen uit Gods woord. Als je waar gelooft, dan betaal je. Dat is erbij ingesloten. Daar hoef je niet zelf voor te zorgen, daar zorgt God voor. En als dat uitblijft, nou dan mag je je staat voor God nog wel eens nakijken. Want dan deugt er niks van. Als dat niet deugt, dan deugt er niks. Dus er komt er nauw op aan, hè, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Gaat door die enge poort, nauwelijks. Maar het is toch een zeker zalig worden bij God vandaan. En dat drukt hij, gaat hij ook overdrukken in het hart, hè, van de zijn. We zullen nog veel meer van te zeggen, maar de tijd is weer op. En als de Heer het geeft, hopen we daar vanavond nog meer van te zeggen. Want vers 4, ook dat derde vers, want hij heeft geen lust aan zotten, want gij zult, wat gij zult beloofd hebben betalen, het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Nou, mooi niet denken dat niet beloven, dat dat een goede stand is. Nee, dat is geen geloofstand. Maar het is beter dat gij niet belooft, hè, dan dat gij belooft en niet betaalt. Het is beter, laat ik het zo maar eens zeggen, dat je als een verloren zoon in de wereld leeft, als een oudste zoon, die wel vroom scheen, maar het toch niet was. Dat staat hier eigenlijk. We hopen daar vanavond nog, als de Heer het geeft, verder over na te denken, dat de Heer zijn woord zegenen en heiligen aan ons aller hart, om Jezus wil aan. Heer, gij hebt het woord weer laten klinken. Het woord des geloofs, wat belooft en betaalt. Omdat gij daar de bewerker, de vervuller van zijt, want gij zijt alles en in alle ook, in het leven van de strijdende kerk, o Heere, dat we uit u en uit uw woord mochten leven. Als we in het woord geworteld zijn, dan zal ook de sappen uit uw levensboom voor de vrucht zorgen. Help ons ook deze dag in de overdenking van wat gij tot ons hebt doen komen vanuit uw woord, dat het mocht herkauwen de reine dieren des velds, ook voor de kleinste onder ons, om Jezus wil alleen. Amen. De gemeente, laten we nog zingen van Psalm 22. En daarvan het 15e en 16e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer, en zij komen aan door het goddelijk licht geleid. 15 en 16 van Psalm 22.
Oh!
o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle de eer. Amen.